Welkom bij de Koni Minds podcast. Mijn naam is Randal Pelen en in deze podcast ga ik als frisse buitenstaander alles leren over accountancy, auditing en data-analyse. Deze tweede aflevering gaat over generatieve AI. Misschien wel de toekomst van het vak. Luister je mee? Als je aflevering 1 nog niet hebt geluisterd, dan raden we je aan om dat eerst te doen. We hebben het daar over het ontstaan van Koni Minds en een kijk op data-analyse. Dit keer hebben we het over de toekomst van kunstmatige intelligentie in de audits. En ja, alle grote accountantskantoren zijn er alvast helemaal lyrisch over.
Vergeet alleen denk ik eventjes te benoemen over welke AI we het nu precies hebben. Want ik denk dat we het al minimaal 30 jaar over AI in de audit hebben. Maar dat we de afgelopen 2 jaar natuurlijk ongelooflijk blijven verrast zijn door de geweldige technologie rondom generative AI. Wat in mij betreft een andere AI is dan de AI van de afgelopen 30 jaar. Maar inderdaad, iedereen is lyrisch over generative AI. Nou, ik persoonlijk ben daar iets meer sceptisch over. Tegelijkertijd zijn we natuurlijk als Koni Minds wel een believer van AI. Maar dan in de zin van, gaat AI daadwerkelijk onze rol als auditor op X moment overnemen? En daar staan we nog, denk ik, heel ver vanaf. Maar daar gaan we het vast over hebben met elkaar.
De grote accountantskantoren nemen in ieder geval alvast een voorschot op die toekomst en roepen nu al in koeienletters in de kranten dat zij de eerste zullen zijn die AI succesvol inzet in hun branche.
Kijk, een paar weken terug stond op de voorpagina van het FD een van de grote 4 accountantskantoren met de mededeling dat vanaf 2025 AI onderdeel is van al hun controles. Sterker nog, ze verwoorden het zelfs andersom. Alle controles worden uitgevoerd op basis van AI.
Dat is al snel.
Ja, dat is heel snel. Ja, dus dat was ook groot nieuws. Alleen als je dan door het nieuws heen gaat kijken, dan kom je erachter dat ze generative AI gaan inzetten om een klein deel van het hele pakket van alle taken die een accountant moet doen, gaan ondersteunen met generative AI. Dus dan is het
een
al
een klein deel ondersteunen met, okay.
Ja, dus het verhaal is dan net iets anders. Maar commercieel is het natuurlijk wel handig om op de voorpagina van het Financieel Dagblad te kunnen vertellen dat al je controles met AI gedaan worden.
AI is een enorme hype de laatste tijd natuurlijk.
Absoluut. Er zit ook wel heel veel verwarring omheen. Kijk, heel veel van die lijstjes met beroepen die gaan verdwijnen door AI. Daar staat altijd, accountant staat er altijd wel ergens in die top 5. Mm-hmm. Alleen daar is ook wel een spraakverwarring in, denk ik. Omdat de accountant in het Engels, dat is de boekhouder. En dat is niet de auditor. En wij zijn auditors. Wij doen een ander vak als een boekhouder.
Dus als een Nederlander zegt accountant, dan bedoelen ze eigenlijk auditor.
Precies. En als in Amerika zeggen accountant, dan bedoelen ze de Nederlandse boekhouder. En daar zit heel veel verwarring in die lijstjes.
Ja.
Maar het publiek leest het wel allemaal. En ook de nieuwe studenten die accountant willen worden in Nederland, die lezen dat. En die willen dan misschien niet meer studeren dat vak wat over 5 jaar door een computer is overgenomen.
Pieter, als we het hebben over AI en het feit dat dat misschien wel een deel van jullie werk drastisch verandert, wat bedoelen we dan eigenlijk?
Generative AI is voor mij een ontwikkeling die past in taken overnemen van professionals. Of dat nou accountants zijn of advocaten of fiscalisten. Iedereen heeft ChatGPT op zijn telefoon staan. Hartstikke handig. Maar ik zou het graag willen hebben over de fundamentele rol van een professional. In dit geval wij als auditors. En daar wil ik de vraag tegenover stellen. Welke AI is er vandaag de dag beschikbaar om noem één kerntaak van ons als auditors over te nemen? En dan is het antwoord vrij makkelijk. Dat is er nog niet. Dus ik wil het absoluut over hebben. En ik geloof er wel in dat we over 10, 15 jaar op dat niveau komen dat we in de kern AI gebruiken qua onze werkzaamheden. Omdat we in feite die reis al 30 jaar geleden hebben ingezet en we er al 30 jaar over praten. Maar dat is iets heel anders dan generative AI die nogmaals in elk beroep een rol kan spelen en iedereen kan ondersteunen met taken. Heel interessant, maar raakt niet de kern, in ieder geval niet de kern van ons beroep waar we het vandaag over hebben.
De termen vliegen je wel een beetje om de oren. AI, machine learning, alles moet slim. Maar mijn slimme thermostaat is eigenlijk ook al best wel slim. En die hoeft alleen mijn huis maar warm te houden.
Ja, kijk, ook die slimme thermostaat, dat klinkt natuurlijk heel geweldig wat die allemaal kan. Als je al een gezin hebt waarin niet iedereen iedere dag om dezelfde tijd vertrekt en om dezelfde tijd thuis komt, dan wordt het inleren al moeilijker. Maar die machine learning die is een thermostaat zit, het vooruitkijken, het voorspellen, dat zijn wel technieken die we nu al gebruiken. Dus als je kijkt naar statistiek om te voorspellen. Machine learning die daar gebruik van maakt. Dan zijn dat wel technieken die we nu al toepassen in onze controle om vooruit te kijken. Op basis van 9 maandcijfers te kijken van hoe zal het hele jaar eruit zien. Dat continu door te kijken om te kijken of de patronen van de klant overeenkomen met de voorspelling om naar afwijkingen te zoeken. Maar dat is heel gecontroleerd. Dat is echt aangestuurd door ons. De vragen worden gesteld door ons. Dus dan heb je wel controle over wat er gebeurt.
Ja, en het is ook heel opvallend dat we wachten op de AI voordat we het allemaal heel slim durven noemen. Hè? Wat je nu doet met ouderwetse data-analyse, om het even zo te noemen, is in feite ook al best heel slim als je het vergelijkt met 20 jaar geleden.
Ja, nou, dat is absoluut waar. En het is goed dat je dat ook inbrengt. En tegelijkertijd denk ik dat wij in ieder geval aan onszelf verplicht zijn om wel terug te gaan naar die norm van wat is nou echt AI in termen van het vervangen van kerntaken van die auditor versus alles wat daaromheen gebeurt. En er is op dit moment gewoon heel veel hype en heel veel commercie en dat snap ik ook allemaal en ik heb er ook allemaal begrip voor. En tegelijkertijd denk ik dat het onze rol is als Koning Mijns om te duiden, gewoon enigszins sceptisch van, maar we zien die stip aan de horizon wel. Alleen daar staan we nu absoluut nog niet. Neem niet weg dat we dat moeten omarmen en dat we er nieuwsgierig naar moeten zijn. Alleen de kern van AI, die definitie, die bestaat al heel lang. En we kunnen allerlei dingen met elkaar verwarren. Zoals ook 10 jaar geleden plotseling big data enorm naar voren duwde en zeiden big data gaat de wereld veranderen, big data gaat de wereld veranderen. Daar is ook nooit één iets van terechtgekomen. Tegelijkertijd blijft AI wel als stip aan de horizon ongelooflijk waardevol. Want het kan zomaar wel zijn dat er dadelijk iets is wat ons denken, ons handelen in de context van een ondernemer, in de context van ons beroep daadwerkelijk gaat ondersteunen. En daar moeten we wel ongelooflijk nieuwsgierig naar zijn en blijven. Maar dat staat los van de vraag, wat kunnen we nu met generative AI? Dat is mij betreft zijn er 2 verschillende discussies.
Maar help me even, Pieter, want dit is interessant. Koning Mijns is een accountantskantoor dat zich onderscheidt door technisch vooruitstrevend te zijn. Jullie doen nieuwe dingen eerder dan de rest en lopen daarin vooruit op de massa.
Ja.
Tegelijkertijd laat je misschien wel gezonde, maar toch scepsis zien ten opzichte van nieuwe technieken. En dit lijkt voor mij bijna haaks op elkaar te staan.
Het is ook wel, denk ik, onze kracht om dat sceptisch te zijn in die zin van wat er nu niet is, is er ook niet. Dus we kunnen het wel verkopen alsof het er is, maar het is er letterlijk niet. En dat is anders dan de grote kantoren. Die zijn daar gewoon veel briljanter in. Die bellen gewoon het FD op en die zeggen het is er al en we gaan het vanaf 2025 doen. Dat niet zo is, dat is helemaal niet meer relevant. Wij hebben ervoor gekozen, en dat doen we al 20 jaar, om gewoon eerlijke, realistische verhaal te vertellen. En technologie ontwikkelt en data-analyse is ontwikkeld. En data-analyse nu is al heel veel beter en sneller dan 30 jaar geleden. En zo zal het ook met machine learning gaan. En zo zal het op x moment ook gaan met AI in de kern van de audit. Maar niets is makkelijker dan te roepen AI verandert ons volgend jaar al. Terwijl, ik krijg heel veel aandacht, maar het is niet de waarheid. En daar willen we voor waken.
De generatieve AI van vandaag de dag is eigenlijk gebaseerd op een uit de hand gelopen woordvoorspeller. Weet je wel, als je op je telefoon een zin aan het typen bent, dan suggereert hij alvast het volgende woord dat je misschien zou willen typen. Superhandig, maar in zekere zin is een dergelijke AI dus een geautomatiseerde papegaai. Hij denkt helemaal niet zelf na, maar herhaalt op een slimme manier een combinatie van wat ooit eerder al gezegd is. Een AI kan daarbij nogal eens hallucineren. Dat gebeurt wanneer een AI-model antwoorden of informatie genereert die eigenlijk feitelijk onjuist of volledig verzonnen is. Nog niet volledig te vertrouwen dus.
Ja, kijk, en ook hè, je vroeg eerder aan ons van wat doet een accountant? En mm-hmm. Onze belangrijkste taak is het toevoegen van vertrouwen aan een verantwoording. Als je kijkt naar generative AI, ja, dat is niet gebaseerd op vertrouwen. Ik kan er niet op vertrouwen dat als ik een antwoord krijg van generative AI, dat het ook een juiste antwoord is. Mm-hmm. Want in 99% van de gevallen zal hij me antwoord geven of het nou klopt of niet. Dus ik kan ook niet vertrouwen op wat ik terugkrijg uit zo'n computer. Dus ik heb altijd menselijke duiding nu nog nodig om te weten van wat heb ik eraan, wat kan ik ermee.
En hoe complexer de vraag, hoe groter de kans dat hij de mist in gaat.
Ja. Precies. Dus voor mij zou het heel fijn zijn als op een gegeven moment die generative AI ook tot het punt komt dat hij zegt van ja, maar Onno, mooie vraag, maar ik weet het antwoord even niet. Mm-hmm. Of ik kan het niet met zekerheid zeggen. Je zou hier eens aan kunnen denken, daar eens aan kunnen denken. En zolang je dat niet doet, vind ik het heel lastig om daar iets mee te kunnen in mijn audit. Ja. Als controleverantwoording, controleinformatie.
Nee, maar het is dus wel een kans. Want Pieter zegt net, het is misschien niet relevant. En ik denk dan, maar je staat wel in de krant. Dus AI omarmen nu zet je wel op het toneel. En dat kan ook nuttig zijn. Dus we hebben het over grote partijen die marketing goed op orde hebben. En toch denk ik bij mezelf, laten we even terugspoelen. Wat zijn nou de technieken die jullie een naam zouden durven geven, die voor Koni Minds in de 20 jaar die we hebben gehad wel van impact zijn geweest, die wel iets hebben opgeleverd, die wel succesvol omarmd zijn?
Nou ja, er zijn drie fundamenten die we omarmd hebben de afgelopen 20 jaar. We hebben de lijn van data-analyse doorgetrokken. Dus data-analyse in Champions League niveau. We hebben in 2012 zijn we als eerste kantoor aan de slag gegaan met process mining. De hele technologie hebben we omarmd, uitgedragen, gedeeld met andere kantoren, workshops, training gegeven, de hele community enthousiast gemaakt over process mining. Derde fundament waar we ongelooflijk veel tijd en energie in gestoken hebben, is het verhaal vertellen van de audit, story behind the audit, door datavisualisatie te integreren in onze werkzaamheden. Dat zijn de drie building blocks die het fundament vormen van waar we nu staan. Dat we ongelooflijk nieuwsgierig zijn naar de stap van data-analyse naar machine learning, dat is geen geheim. We zijn ermee aan het experimenteren. Onder met het lerend vermogen wat we nu hebben, denken we, oké, machine learning, wat is nou precies het probleem wat we willen oplossen? Maar oké, we gaan daar absoluut in door. En dan de volgende stap op X moment is kijken naar de kern van die auditor. Dat is denken, handelen, context kunnen geven. Is er technologie die ons daarin gaat ondersteunen? Nou, dat is er gewoon simpelweg nu nog niet. Maar ongelooflijk nieuwsgierig. Denk bijvoorbeeld aan het grote thema waar iedereen het al heel lang over heeft. De accountant en fraudedetectie. Natuurlijk, we smachten, we zouden naar smullen als we een algoritme krijgen dat anders geprogrammeerd is dan de mens, die anders denkt, op een andere manier naar cijfers kijkt, die fraude kan detecteren op een manier zoals wij het nu niet als mens uit die data kunnen halen. Als het er is, zouden we als eerste dat omarmen en toepassen. Het zou geweldig zijn als er een chip in mijn voorhoofd komt en dat ik naar mijn klanten kan gaan en real-time data kan ontsluiten en analyseren bij die klant. Zou fantastisch zijn, maar is het nog niet. Neem niet weg dat we echt ongelooflijk nieuwsgierig en we zijn er elke dag mee bezig in de zin van wat gebeurt er, wat kan er. En tegelijkertijd kiezen we er ook voor om het realistische verhaal te vertellen. En dat is dat we op dit moment drie building blocks hebben. Data-analyse, process mining, data-visualisatie. Dat is waar we nu staan en waar we ongelooflijk veel energie in stoppen en moeten stoppen om dat op een goed niveau te krijgen. Laat staan dat we het over machine learning of AI in de audit hebben.
Nou ja, kijk, het voordeel van data-analyse is als je de vraag een keer goed stelt, is dat je razendsnel op heel veel papiertjes die analyse kan uitvoeren op exact dezelfde manier. Terwijl als mens, als je de eerste drie A4'tjes die je moet bekijken, die gaan wel. Maar daarna wordt het steeds moeilijker om scherp te blijven en net zo nauwkeurig naar al die informatie te kijken. Maar het blijft een ambacht, omdat je zelf verantwoordelijk bent voor de juiste vraag stellen. Vanuit het hele palet van keuzes die je moet maken als accountant. Want je kan niet naar alles kijken, je wil niet naar alles kijken. Er zijn bij iedere klant, en dat kan per jaar verschillen zijn, bepaalde aspecten zijn meer risicovol of nuttiger om naar te kijken. Dus van alle vragen die je kan stellen, zijn ze niet allemaal even relevant. En daar zit denk ik de belangrijkste keuze die je eerst moet maken. Welke vragen ga ik stellen? Die goed programmeren, betrouwbaar programmeren en ook zeker weten dat je alleen maar antwoord krijgt op die vraag op de juiste manier. Dat is de kunst van data-analyse.
Maar ik kan me voorstellen, misschien ook wel een zesde zintuig ontwikkelen op het moment dat je een uitkomst hebt. Nee, wacht even, die vertrouw ik niet helemaal.
Precies, ja. Ja, maar en omdat ik zelf aan de knoppen zit met data-analyse, het zelf programmeren, weet ik veel eerder waar het fout zou kunnen gaan of waar ik een uitkomst niet zou verwachten of wanneer een uitzondering echt een uitzondering is.
Dat zesde zintuig, dat is het haakje naar, is er dadelijk een algoritme dat een betere zesde zintuig heeft ontwikkeld dan Onno? Onno doet het al 20 jaar, deze zintuig voor zichzelf getraind. Hij is eigenlijk één levend algoritme. Komt er een zesde zintuig wat beter, slimmer, sneller denkt en handelt dan Onno?
Maar zou je zeggen dat dat in
dan
theorie
het echt
mogelijk
over
is?
AI.
Gaat dat gebeuren?
Nou ja, ik denk dat op een dag dat het gaat komen, ja. Zoals we op een dag ook dachten dat we een computer, een wereldberoemde schaker zouden kunnen verslaan. Dus de technologie zal daar naartoe bewegen. Alleen de vraag is, wanneer komen we op dat punt dat we echt over dat niveau van AI kunnen praten? En dat is wel super spannend. En als dat er is, ja, dan hebben we Onno en zijn zelflerend algoritme niet meer nodig. Dan hebben we een goedkoop alternatief. En dat gaat enorm veel impact hebben op die markt waar iedereen het al jaren over heeft. Want AI lost namelijk alles op. De arbeidsmarktproblemen zijn opgelost. De fraudedetectieproblemen zijn opgelost. De kwaliteit van ons werk wordt opgelost. AI gaat alles oplossen. Dat is dat wat in de krant staat. Dus dat geloven we ook met elkaar.
Ja, zeker. Maar, maar op het moment dat we zover zijn, lost het ons vak ook meteen op. Want als die computers al zorgen voor het toevoegen van vertrouwen, zijn wij er ook niet meer voor nodig. Dus we zijn ook meteen klaar dan, zeg maar. Als we daar zijn, dan hoeven we ook niet zo heel veel meer te doen.
Je kunt je voorstellen dat als het al iemand lukt om ooit een AI te bouwen die zelfstandig accountant zou kunnen zijn, die partij al heel snel zelf de monopolist wordt. Diegene is immers voortaan het snelst, het meest efficiënt en dus ook het goedkoopst.
Ja, ik weet niet of wij dat accountantkantoor zouden moeten zijn. Maar even ja, in alle gekheid, kijk, het is natuurlijk wel goed om deze discussie te voeren. Niet alleen voor onszelf, maar ook gewoon voor onze achterban. Ik was een paar weken geleden was ik op universiteit uitgenodigd om te komen praten over AI in de audit. En ik vroeg aan die studenten, wie denkt dat er over 3, 4, 5 jaar wij vervangen zijn door zo zelflevend, zelflerend superalgoritme. En echt alle handjes gingen de lucht in. Hè?
Mm.
Dus worden hele generaties opgevoed en opgegroeid met het idee dat we allemaal vervangen worden door die algoritmes. Nou, dat denk ik wat we nu proberen duidelijk te maken is dat we daar in ieder geval nog niet staan, maar dat dat wel de definitie is van onze AI waar we het over hebben. En alleen die reis daarnaartoe, ja, dat is de reis vanaf data analyse en de machine learning, die moeten we echt nog gaan inzetten en zeker ook als beroep nog. Dus ik denk dat dat de geruststelling is van heel veel jonge professionals. Er is nog een hele wereld te winnen dat betreft in de audit.
Ja, absoluut. Onze markt van accountants is een relatief kleine markt in de hele wereldmarkt met beroepen en kansen voor techniek en automatisering en software. Dus ik denk ook niet dat de meeste tijd en energie naar ons probleem gaat. Dus de kans dat het bij ons opgelost gaat worden, ja, dat vraag ik me af. Ik denk dat het eerder op andere gebieden opgelost gaat worden, waardoor wij minder relevant worden. Of er eerder last van krijgen. Ik bedoel, als je nu al kijkt naar partijen als KLM, hoe die de stoelticketprijzen bepalen. Ja, ooit in de tijd dat ik begon met studeren was het gewoon een vliegtuig, had zoveel stoelen, je had verschillende klasses en iedere stoel had een bepaalde tarief.
Mm-hmm.
En dat was lekker makkelijk. Dus van iedere vlucht kon je heel snel uitrekenen wat de maximale opbrengst van die vlucht was.
En nu kan elke stoel van een ander bedrag verkocht zijn.
Ja, en op ieder moment van de dag. Of jij naar diezelfde stoel aan het zoeken bent met je MacBook, of dat je met een Windows computer zoekt. En als je al 2 keer gezocht hebt naar die vlucht of 3 keer gezocht hebt, die prijs is constant variabel.
Het is ook wel heel gezond om er af en toe bij stil te staan dat techniek meestal gewoon een hulpmiddel is. Een hulpmiddel dat nog steeds bediend wordt door vakmensen. En er is ook maar weinig techniek die echt autonoom zonder de mens haar werk kan doen.
Maar dat is ook niet erg. Kijk, al die technieken per saldo zijn en blijven hulpmiddelen om uiteindelijk die kerntaak, dat vertrouwen, dat trust vorm te geven. Dus ik heb er ook helemaal geen moeite mee om die statement te maken dat alles wat we nu toepassen zijn allemaal hulpmiddelen. En daar is ook helemaal niets mis mee. Zoals ook in het bedrijfsleven techniek wordt gebruikt om hun businessprocessen, hun producten, hun dienstverlening te ondersteunen met hulpmiddelen. Onze boodschap is, in de kern gaat er niets veranderen. En tegelijkertijd zijn we super nieuwsgierig naar wat over 10, 15 jaar wel komt. Ik ben het ook wel met Onno eens. Ik denk dat als je kijkt naar AI in andere, in de automotive, in de medische wereld, allemaal briljante toepassingen, ook allemaal nog gericht op ondersteuning van. Die ontwikkeling zal daar ook in ons beroep verder door ontwikkeld worden. Maar nu staan we nog steeds op hetzelfde punt als letterlijk als 30 jaar geleden. We kunnen het sneller, we kunnen het slimmer. Het kan misschien voor een groot deel goedkoper qua technologie. Maar er is niets AI about AI today. Dat is gewoon de setting waar we nu in zitten. En daar is ook helemaal niks mis mee.
Je vraagt je bijna af, hè? Wat als een AI wel 100% van het accountantsvak zou kunnen doen?
Dan komen we op een punt terecht dat ik denk, vroeg pensioen, boot, Spanje, zeevissen. Dan komen we echt in een andere categorie, in een andere level terecht.
Maar ook als ons vak verdwijnt, is dat ook niet erg, toch? Er zijn meer beroepen zijn er verdwenen de afgelopen jaren. De drukker, de letterzetter en allemaal dat soort beroepen zijn
agile,
ook verdwenen.
Agile professionals schijnt ook te verdwijnen.
Ja, nou ja, zo zie je maar. Dus het is zonde voor ons, want wij vinden dat we het mooiste vak hebben. Maar ja, wij zijn er ook maar om een maatschappelijk doel te dienen. En als dat doel niet meer door mensen gedaan hoeft te worden, maar door een computer gedaan kan worden. We kunnen onze maatschappij op een andere manier inrichten. Ja, dan prima. En heb Pieter misschien mazzel dat hij net met vroeg pensioen kan.
Ja.
Ik heb misschien pech. Of ik moet met iets minder, iets eerder met vroeg pensioen. Dat kan ook. Maar of dat erg is, dat weet ik niet. We moeten ook geen beroepen in stand houden omdat we toevallig het leukste vak hebben.
En toch kun je je voorstellen dat als we technisch gezien de perfecte kunstmatige accountant zouden kunnen bouwen, die nog lang niet van de wetgever het stempel registeraccountant zou krijgen. Want nooit eerder zijn beschermde titels uitgedeeld aan een kunstmatige intelligentie. De wetgeving is tegen die tijd misschien ook wel een belemmerende factor.
Nou ja, daar heb je absoluut gelijk in. En dan ben ik toch weer dat andere jongetje in de klas, waar als ik dan weer jou zou zijn, zou ik zeggen, ja, lekker interessant, want dat lost zich vanzelf ook wel weer op. Dus over die 5 jaar daarna is de toezichthouder en de Tweede Kamer en het ministerie wel zover.
Dus heb je een window van 5 jaar waarin je een heel erg luie accountant kan zijn.
Ja, dat is een beetje de remmende ja. Wet. Maar ja, daar gaan we dan ook wel weer overheen en doorheen komen. Maar inderdaad, dat zou zo ook maar kunnen. Maar dat zie ik dan niet als de ultieme belemmering. Ik denk de ultieme belemmering in het hele verhaal zou zijn, dan hebben we al die AI en dan blijkt op een gegeven moment dat we het toch gewoon niet vertrouwen.
Ja.
En dan kom je weer terug naar die kerntaak. Gaan we AI op dat niveau daadwerkelijk vertrouwen? Of komt er zoveel sceptisme en ruis, zoals er nu eigenlijk ook al rondom generative AI voor een deel aan het ontstaan is, en dat we zeggen van ja, het is allemaal prachtig, maar we blijven toch uiteindelijk gewoon geloven in de mens, in de human intelligence.
Ja.
En daar ben ik zelf ook nog niet over uit. Ik weet wel, 1 ding is zeker, wij gaan onze tagline aanpassen binnenkort. Wij geloven in human intelligence en daar gaan we nog heel lang in geloven.
Ja.
En we geloven ook dat human intelligence de kracht van data zal ondersteunen. Dus weet je, in dat hele spectrum is het gewoon 1 grote fantastische reis, waar we gewoon lekker nieuwsgierig naar moeten zijn. En er is ook volgens mij ook geen goed of fout antwoord in deze.
Nee, dat denk ik niet. Alleen ja, je probeert met elkaar na te denken over waar beweegt die markt heen. En hoe snel moet ik met pensioen? Moet ik daar nu al wat voor regelen of kan ik mijn tijd nog uitzingen?
Ja.
En kijk, als je het hebt over dat vertrouwen. Iets wat wij mensen heel slecht kunnen is een computer vertrouwen.
Mm.
En dat zie je nu ook met zelfrijdende auto's. Als een Tesla 1 keer een fout maakt door een ongeluk te veroorzaken waar slachtoffers vallen, dan mag het niet meer. Terwijl we met elkaar wel accepteren dat er mensen op de weg rijden die niet in staat zijn om te rijden, onder invloed zijn of dat. En daar worden vele slachtoffers, maar dat accepteren we allemaal, want dat is de mens. Maar van een computer accepteren we het niet. Dus ook als de techniek er is en aantoonbaar er is, dan duurt het denk ik nog wel 5 jaar zeker voordat we ook accepteren dat dat zo gaat gebeuren. En dan moet de wetgeving er nog achteraan.
Maar weet je wat interessant is aan dit gesprek? We hebben het heel erg over hoe AI ons kan vervangen en beïnvloeden. Jij noemde net het KLM voorbeeld. Maar we zien natuurlijk wel bij onze cliënten en in het bredere bedrijfsleven dat er al heel veel AI in algoritmes verstopt zit, die beslissingen nemen, die bedrijfsprocessen ondersteunen, die keuzes maken. Dat fenomeen is er al. Dus daar het bedrijfsleven steunt wel over een heel groot deel op dat soort algoritmes.
Mm-hmm.
En daar ligt natuurlijk ook wel weer, ligt aan de andere kant van het spectrum van ons, maar daar ligt natuurlijk ook weer een uitdaging voor ons als beroep. Hoe kijken we nou naar die algoritmes zelf? Zien we dat als 1 grote black box en gaan we maar hopen dat daar iets uitkomt wat betrouwbaar is? Of gaan we dadelijk naar een manier, een aanpak toe, dat we ook die algoritmes daadwerkelijk van zekerheid, van trust, van assurance, you name it, welk label je erop plakt, kunnen voorzien. Hoe zie jij dat?
Kijk, als dat van ons gevraagd gaat worden, dat gaat wel een uitdaging zijn. Want in hoeverre zijn wij voldoende geschoold om iets inhoudelijks te kunnen zeggen over een werking van een algoritme? En zeker als het wat complexer is. Hè? Kijk, zo'n algoritme, dat kan een vaste set van regels zijn die volgtijdelijk worden uitgevoerd. Als dit, dan dat, als dit, dan dat. Dat is dan wel te begrijpen en dat is wel uit elkaar te halen. Maar de zelflerende algoritmes, die zijn een stuk complexer. En dat is die casus ook die bij Facebook gespeeld heeft. Dat hun tijdlijnalgoritme, de werking daarvan. Ze weten bij Facebook niet meer precies welke keuzes waarom, wanneer gemaakt worden. En hoe die profielen worden ingedeeld. En dan wordt het wel heel complex.
Het is zoveel deep learning dat je er niet meer deep dive uitkomt bij spreken.
Nee. Dat, en ja, ik ken nu de bedrijven nog niet die op dat niveau daar gebruik van maken. Maar ik denk eerder dat daar het risico vandaan komt voor onze irrelevantie, omdat het niet meer controleerbaar is. Dan
zouden we eigenlijk als beroep AI moeten ontwikkelen om AI te controleren op het niveau dat het allemaal AI is.
Ja, precies. Ja.
Hoe gaan we daar komen?
De kip en het AI-verhaal.
Ja, dit is, het blijft gewoon een ongelooflijk interessant onderwerp. Maar als je dan ook bijvoorbeeld verplaatst in een ondernemer, een DGA, CFO, zeg maar onze cliënten. Die kijken natuurlijk ook naar dit thema en die vragen zich denk ik ook terecht wel af. Maar kan het niet slimmer, die audit? Kan het niet sneller? Kan het niet
goedkoper.
Van meerwaarde. Ja. Kan het niet goedkoper? Ja. Dat is natuurlijk ook wel een relevante vraag. Dus ik vind ook vanuit die overweging dat we absoluut maximaal open moeten staan om ernaar te kijken. En al zou dan die wetgever er nog niet zijn, zou ons niet moeten beperken in het wel omarmen van die technologie, mochten we daar komen. En ik denk dat de eerste reële stap zal worden gewoon het concreet inzetten van kleine stukjes machine learning op onderdelen van zo'n auditproces, die klant erbij betrekken, die klant ook laten bevragen, uitdagen, wil je meedenken van hoe kan machine learning iets zinvols, iets anders betekenen dan wat wij kunnen bedenken als mens. Ja. Dat zou natuurlijk al een hele gave stap zijn. Als je voor je 150 cliënten één grote roadshow zou doen en al die cliënten zou uitdagen, wat is jouw top 3 aan machine learning AI inzichten die jij denkt te kunnen krijgen, die wij als mens nu niet kunnen bedenken met data-analyse of met process mining. Dat zou wel echt een super gave sessie zijn.
Ja, dat denk ik wel. Het is alleen even de vraag van hoe je mensen dingen kan laten bedenken die wij nu niet kunnen bedenken. Maar
we kunnen misschien ChatGPT vragen dan.
Ja. Nee, maar kijk, het gebeurt al. Hè? Dat, ik zei, Bunk, die heeft vorig jaar natuurlijk een discussie gehad met de Nederlandse bank over hun Know Your Customer beleid. Wat zij met AI doen, met machine learning doen. Dat ze zeggen, ja, die computer kan dat veel beter klassificeren dan dat wij als mens dat kunnen. En dat was nog niet verankerd in de wetgeving, maar ze hebben het wel gewonnen om het op die manier te kunnen doen. Dus je hebt af en toe heb je zo'n vreemde eend nodig die het gevecht aandurft. En wij hebben soort of dat gevecht ook wel gehad toen wij getoetst werden en naar onze data-analyse aanpak gekeken werd. Moesten dat ook wel even goed uitleggen waarom we dat op die manier deden, hoe we dat aangepakt hebben.
Hoe ging dat? Hoe ziet dat eruit?
Nou ja, dan komt onze toezichthouder bij ons om te kijken of wij ons werk goed doen. Dan zien ze een dossier vol met data-analyse. En dan stellen ze wel even kritische vragen van waarom vind jij dat je op deze manier tot de juiste controleinformatie bent gekomen? En dan moet je dus heel goed laten zien wat je gedaan hebt, hoe je het gedaan hebt. Je moet je heel goed verantwoorden. Mm. Dus onbekend maakt dan onbemind. Uiteindelijk kom je daar wel doorheen. Maar je moet dat wel doen. Terwijl er toen bij heel veel collega-kantoren was er de vraag van ja, mijn data-analyse is nog niet verankerd in onze regelgeving. Dus we kunnen het niet doen. Ja, wij hebben ons daartoe niet door tegen laten houden.
Het is lastig om de eerste te zijn. Hè? Dan ben jij degene die urenlang die kritische vragen staat te beantwoorden. Ja. En uit mag leggen hoe het eigenlijk werkt. En alle andere accountants die na jullie komen, die fietsen er doorheen. Omdat jullie het al hebben uitgelegd.
Ja, bijna alle. Want Er waren natuurlijk wel meerdere. Dus we waren niet alleen. Dus dat is wel even voor de volledigheid. Ik heb het data-analyse stuk bijvoorbeeld zelf geleerd bij mijn eerste werkgever. Alleen de mate van intensiteit en de focus op het thema zoals wij dat hebben opgepakt 20 jaar geleden, dat was wel uniek. En gelukkig inmiddels ook niet meer, want wij zijn, dat betreft zijn er genoeg andere kantoren aangesloten met de mindset om data-driven te werken. Maar toen, 10 jaar, 15 jaar geleden, was dat wel echt iets waar we tegenop moesten boksen.
Ja.
Ja.
Wist je dat Onno en ik elkaar kennen van een hele grote online community vol nerds? Jup, ik geef het toe. Het is echt niet alleen maar toeval dat hij juist mij vroeg of we samen deze podcast konden maken. Maar ik betrapte hem erop dat hij in die online community geregeld met een door AI gegenereerd portret van zichzelf rondloopt. Hij is zelf duidelijk fan van dit soort speelgoed. Dus ik vroeg hem of hij zijn eigen medewerkers ook aanspoort om met dergelijke AI aan de gang te gaan.
Ja, kijk, dat soort plaatjes vind ik dan wel weer leuk. Hè? Dat was echt in de begintijd van de Midjourneys en de Dallies, dat je 100 van die avatars kon laten maken. En dan ben je wel benieuwd van wat haalt zo'n computer eruit. Ook in de interne communicatie, met name voor het inspireren van onze Pizza Analytics avonden. Dat laat ik tegenwoordig steeds meer doen met ChatGPT en maak ik de tekst. Dus als er te weinig mensen zijn, dan maak ik het uitnodigender. Vraag ik gewoon van, ja, de opkomst was slecht. Het moet uitnodigender en dan krijg je een nog wervendere tekst. Er komt een leuk plaatje bij en mensen vinden dat wel leuk om daarop te schieten. Hè? De fouten eruit te halen. Mm-hmm. Ja, dat blijft leuk. Alleen, er zit geen kwaad in. Ik hoef er niet op te vertrouwen. Het is grappig als er een foutje in zit. En daar zit ook meteen wel weer de kanttekening naar ons vak. Hè? Als je het gaat gebruiken voor je controlewerkzaamheden, dan wil je die foutjes niet meer. Dan moet dat foutloos zijn. Maar om er af en toe mee bezig te blijven, erna te blijven kijken en ermee aan de gang te gaan. Ja, proberen we het wel te stimuleren dat mensen het blijven gebruiken en aangehaakt te blijven. Ja, je kan niet alles in één keer leren. Hè? Ook ons vak is nog steeds een ambacht. Er moet nog steeds heel veel geleerd worden. En daar zijn mensen ook heel druk mee. Dus ja, het blijft moeilijk om mensen daarin mee te krijgen. En zelfs voor een bedrijf als ons. Dus daarom faciliteren we dat. Scheppen daar mogelijkheden toe om met elkaar te blijven ontdekken wat er mogelijk is.
In de vorige aflevering heb ik met Pieter een wandeling gemaakt door het park en dat is eigenlijk best wel goed bevallen. Dus dat doe ik dit keer weer. Vooruitblikken naar de toekomst van AI is namelijk interessant, maar ik wil ook graag nog meer weten over hoe Kony Minds op het punt is gekomen waar ze nu staan.
Hey, we hebben het uitgebreid gehad over het verleden van Kony Minds. Hè. Waar komen we vandaan? Wat zou jij zeggen dat de grootste veranderingen zijn en wat is het meest hetzelfde gebleven?
De grootste verandering, uiteindelijk de stap maken naar de omvang die we nu hebben en de reis daar naartoe qua teambezetting, qua dagelijkse operatie, gewoon je hele budget, de kostenbudget. We zijn natuurlijk met nul begonnen letterlijk, nul klanten, nul medewerkers. Toen zijn we in 2019, uiteindelijk hadden we drie bedrijven, hebben we dat gesplitst. Na die splitsing full focus op audit en analytics van mijn kant. Dat was een grote verandering. Dus die hele reis, dat continu stapjes maken, dat is eigenlijk één grote verandering. Maar wat hetzelfde is gebleven, is nog steeds gewoon de dagelijkse fun met je teamleden, met je klanten. En zorgen dat dingen in beweging blijven. Dat continu dingen proberen aan te scherpen, beter te doen. Dat is altijd vanaf dag één de opdracht geweest. En dat is vandaag ook nog steeds de opdracht.
Maar hoe doe je dat? Want dat lijkt me heel makkelijk. Hè? Je komt 's ochtends op kantoor, chagrijnige kop, ik heb koffie nodig. Ga zitten achter het bureau, we gaan gewoon aan het werk. Niet zo mokken, schouders eronder. Het is heel verleidelijk in de bedrijfscultuur. Omdat toch ben jij dat boegbeeld.
Ja, dat is toch een beetje
die sfeer mag gaan maken.
Hè? Ja, af en toe moet je gewoon toch nog steeds een beetje de clown zijn. Dus de grappige clown met jongens, kom op, het kan anders, het kan beter. Vaak het luisteren op het oor, mensen uitnodigen, gewoon één op één, bellen, whatsappen, korte berichtjes, uitnodigen in je kamer, mensen opzoeken. Ik ben heel erg van, ik wil gewoon weten wat er gebeurt, ik wil het ook begrijpen. En ik denk heel erg goed kan aanvoelen of iemand niet goed in zijn vel zit, wat ook belangrijk is, want als iemand niet goed in zijn vel zit, gaat er ook niets gebeuren. Dus ik ben heel erg actief daar met die hele kleine dingetjes bezig. En er zit ergens een heel klein motortje in mij wat maar aan blijft gaan. En dat motortje van waarom dat aan blijft gaan, daar heb ik natuurlijk al duizend keer over nagedacht. Van waarom blijft dat motortje altijd maar aan? En dat zit toch een beetje in een soort van, je wil graag laten zien dat het anders kan, dat het beter kan, dat het slimmer kan. Je bent zelf een beetje op zoek naar, nou, erkenning is misschien een groot woord, maar er is altijd die drive om het beter te doen. En dat elke maandagochtend heb ik nog steeds dat gevoel. Mm-hmm. Dat is heel gek, want ik kan me ook wel eens voorstellen dat er een dag komt dat ik denk, ja, het is
waarom
genoeg
eigenlijk.
Het
is, ja. Maar is er iets mis mee? Ik denk, hebben we niet allemaal wat erkenning nodig? Zijn we niet allemaal soms een stoere vent op het podium die het iedereen komt vertellen en af en toe ook dat bange hondje dat even een aai over de bol nodig heeft. Het komt allemaal goed.
Ja, nou ja, dat denk ik absoluut. Ik kom ook graag thuis dat mensen thuis dat ze zeggen, nou papa, hoe was je dag? Ja, mooie dag gehad, mooie dingen beleefd. En als het dan een keer niet lukt, dat ik dat ook thuis kan vertellen. Dat ze denken, nou ja, hij heeft in ieder geval zijn best gedaan. Dat soort kleine dingetjes. Dus ik herken dat wel, ja. Ik denk dat je altijd wel op zoek bent naar een soort van positieve bevestiging. Of in ieder geval het gevoel dat je het ergens voor doet. De zogenaamde veelbesproken purpose. Hoewel mijn purpose nou niet heel erg wereldschokkend is. Ik wil gewoon op een leuke manier mijn team een veilige, innovatieve werkplek geven. En van meerwaarde zijn voor mijn klanten. Dat is ongeveer wel. Veel meer dan dat is het niet.
Je vertelde dat je tijdens je opleiding, het had zo kunnen lopen, een heel andere kant op zou zijn gegaan. Denk je dat je dan nu dezelfde Pieter was, maar dan in een andere branche?
Ik denk dat ik wel dezelfde Pieter was. De extra layer van het auditor zijn is natuurlijk wel dat je heel erg beseft dat je een belangrijke rol speelt richting het zogenaamde maatschappelijk verkeer. Je hebt toch die vertrouwensrol, je bent die poortwachter, er wordt wel heel erg naar je gekeken. Dus dat is wel een extra layer. Ik heb me daar nooit ongemakkelijk bij gevoeld. Ik ben er ook helemaal niet angstig door geworden. Maar als ik die richting in was geslagen van de commerciële rol, ja, dan had ik waarschijnlijk wel weer een andere invalshoek gekozen waar. Maar ik denk dat als persoon was ik denk ik niet veranderd. Of dat zou ik niet anders zijn. Ik hoor ook vaak dat ik privé exact dezelfde persoon ben als op kantoor bij mijn cliënten. Ik ben echt dat betreft één groot open boek.
Vind je dat een compliment?
Nou ja, ik vind het in ieder geval wel makkelijk. Want ik hoef me nooit anders te gedragen. En als mensen me niet leuk vinden of ze vinden me niet aardig of ze snappen me niet, is het ook goed natuurlijk. Uh-huh. Maar dat heb ik heel mijn leven al. Ik ben dat betreft heel makkelijk, heel transparant. En misschien ook wel af en toe heel zwart-wit. Het is een beetje toch my way or the highway. En ja.
Lijkt me ook verleidelijk hoor. Als je bij nieuwe klanten over de vloer komt of prospects. Dat je denkt, nou weet je, ik wil wel even leuk gevonden worden hier. Ik heb iets te verkopen. Ja. Maar jij denkt, nou, als het niet klikt.
Nee, heb ik niet. Kijk, het wij van WC eens verhaal, dat, daar heb ik zelf een bloedtekel aan. En ik heb er heel veel moeite mee om mezelf daar dat moeten verkopen. Het is toch vaak heel makkelijk. Je zegt gewoon, jongens, ik ben hier omdat het een wettelijke verplichting is. We proberen het beste van te maken en we proberen van meerwaarde te zijn. Takes two to tango. Dit is hoe we werken. Vind je het leuk of vind je het niet leuk? Maar dat is ongeveer wel de salespits die elke keer hetzelfde is. En dat kan ik met een glimlach vertellen. En op dezelfde manier doe ik dat bij een grote cliënt of bij een kleine cliënt. En er zit weinig verschil in. Ja. En ja, er zijn ook cliënten die mij misschien niet... Of potentiële cliënten waarvan ze dachten, nou, die past niet bij ons. Nou, prima toch?
Ja.
Bedankt voor het luisteren naar de tweede aflevering van de Koni Minds podcast. In deze aflevering deden we een beschouwing van AI. En in de volgende aflevering gaat het over noeste arbeid. Good old data-analyse. Koni Minds is al jaren toonaangevend in data-analyse, maar er is ook nog een wereld te winnen. Dit is een podcast van Koni Minds. Je hoorde Pieter de Kok, Onno Wouters en mij, Randal Pelen. Originele muziek van Tim Koehorn en deze podcast wordt geproduceerd door Yolo Media. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende!